In Handelingen 4 waren wij gebleven. Waar na enige consternatie en verschijningen voor het Sanhedrin wordt vastgesteld dat de dagen zijn aangebroken waarop Psalm 2 van toepassing is. Namelijk dat de koningen der aarde tezamen zijn opgestaan en zijn vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat wil zeggen opstand van heel de wereld, impliciet alle volkeren uiteraard, tegen de Heere Jezus Christus, want daar komt het op neer. En in het bijzonder dus tegen die naam die gegeven is onder de hemel, door welke wij moeten zalig worden. Want over die naam ging het met grote nadruk in hoofdstuk 3 en 4. De aardigheid ervan is natuurlijk dat als in Joodse kringen men de naam Jehovah tegenkomt, dan leest men de naam. Hardop. Hashem. De naam. En dan moet je maar weten welke naam het is, maar dat is dan, ja, dat wordt bekend, geacht veronderstelde zijn, maar de naam zelf spreekt men niet uit. Maar hier is de naam van Jezus. En dat klopt natuurlijk, want het komt overeen met wat elders in de Bijbel geleerd wordt, in de brieven van Paulus enerzijds, en anderzijds natuurlijk in het Oude Testament, en dan weer in een bijzonder Jesaja. Maar dat hebben wij besproken. Dus we nemen de draad weer op in vers 27, want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht. Dat weten we langzamerhand, hè. De knecht des Heren, eveneens uit Jesaja. Het meest voor de hand liggende probleem met het woord kind is dat je daardoor de connectie met Jesaja 42 en wat er verder volgt kwijtraakt. En daarom leg ik er zoveel nadruk op. Het is niet kind, het is knecht. Uw heilig knecht, Jezus, welke gij gezalfd hebt, tot koning uiteraard, bij de Herodes en Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. Dat wil zeggen, de volken Israëls en de heidenen zijn samen vergaderd. Dat is de algemene situatie, zoals die ook in Jesaja beschreven wordt, dat de wereld in duisternis zou zijn, zou terechtkomen enzovoorts, dat de wereld zou loslaten, zijn aangezicht zou verbergen. En daarna is de vraag overal. En dan hebben wij altijd nog een klein dorpje, ja, toch of niet? Er is altijd nog dat ene dorpje. Ja. Dus het gaat toch nog ergens al het licht op. Dat is het verschijnsel van wat we ook in Jesaja uitgebreid tegenkomen. Opvallend. Al die hoofdstukken die gaan over oordelen over diverse volkeren. Dan gaat het over volkomen oordeel en weg en niks meer weggedaan. En dan in het laatste vers of zo van zo'n pericoop of hoofdstuk staat dan dat er toch nog een overblijfsel is van 2 of 3 of wat het maar was. Dat is altijd toch een uitzondering. Dat is altijd ergens een gelovig overblijfsel. En zo is het hier natuurlijk ook. Alleen dat wordt niet genoemd. Het wordt wel genoemd. Dat zijn de discipelen hier. Die zijn een overblijfsel. Daar komt het op neer. Maar goed. Om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald dat geschieden zou. Want kijk, wat geschieden zou stond vast in de raad Gods. Hetgeen niet betekent dat hij tevoren het zo gepland of zo gewild had. Want bepalen betekent ook niet de uitvoering van de wil of zoiets. Hè. U weet toch wat bepalen is? Wat heb je daarbij nodig?
Paaltjes.
Paaltjes, juist, goed zo. Ja, dat wilde ik horen, paaltjes. Er moeten grenzen gesteld worden. En dat is het dan. En als iemand vaststelt, die of die zal zus en zo doen, dan heb je dat bepaald. Dan heb je dat vastgesteld. Een paal in de grond slaan is vaststellen, dat weet u toch. Dat, althans, dat is gewoonlijk wel de bedoeling. Ja. Zo, ja. Om te doen al wat uw hand en uw raad, niet uw wil, maar uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou. En nu, Heere, zie op hun dreigingen. Dat woordje dan, dat is spontaan ingevuld door de vertalers. Of dat mag. Nou ja, we hebben tegenwoordig zoveel spontane dingen. Heb je ook Windows op je computer? Bijzonder spontaan, kan ik wel zeggen, ja. Nou ja. Ik heb er nog een paar, maar ik ga het maar niet vertellen. Ze hebben dat spontaan ingevuld, maar ze begrijpen dat wat nu volgt een soort conclusie is. Een soort gevolgtrekking, is beter woord, uit het voorafgaande. En dat is de strekking van het woordje dan. Hè. Nadat het een en ander gezegd is, volgt dan dit. En nu dan, dat nu en dat dan achter elkaar vind ik een beetje storend. Want ja, is het nu of dan? En nu dan, maar u weet, nu betekent na het voorafgaande, als het al iets betekent. Dus het klopt allemaal wel, hè. Na het voorgaande volgt dit. Heere, zie op hun... Dat betekent dat het woordje dan voorkomen overcompleet is en het gewoon weggelaten kan worden, want het is hetzelfde als nu. Na het voorgaande komt, enzovoort. Nu dan, Heere, zie op hun dreigingen. En geef uw dienstknechten, en daar komt hij. Geef uw dienstknechten uw woord te spreken. Dat in ieder geval. En dat dat problematisch is, ja, daar ging dit hoofdstuk over. En werd immers van overheidswegen verboden om in die naam, waardoor wij moeten zalig worden, te spreken. En dat is nou eenmaal het woord van God. Het evangelie van Christus. Het woord van God, het woord der waarheid, kracht Gods tot zaligheid enzovoorts. Maar in een vijandige wereld is daar, laten we zeggen, moed voor nodig. Ik ga maar in dan op het Nederlandse woord wat er staat. En daarom heet het in het Nederlands. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Nou moet ik u zeggen dat woorden spreken, dat vergt eigenlijk altijd wel enige moed. Behalve sommige mensen die altijd aan het woord zijn. Die worden dan ingehuurd door de televisie. Zo. Dat is altijd door praten. Talkshows. Ik ben geneigd te zeggen talkshows. Maar, hè? Talk. Ga maar door. Ze hebben overal verstand van die mensen. Ze zijn bekend, dus weten ze alles. Hè? Ik vind het vermakelijk, eigenlijk wel. Ik kan er niet te lang naar kijken, want ik voel me liever met wat iets serieuzers. Maar komisch is het wel natuurlijk. Maar goed, men kletst wat af. Maar het idee is dan toch dat er enige moed voor nodig is om het woord van God te spreken. Ik wil er wel bij zeggen, ik denk dat er ook moed voor nodig is om in de wereld als zodanig iets te vertellen wat op de waarheid lijkt. Ik bedoel niet eens het woord van God. Dit keer, ik wil even naast de microfoon gaan staan. Ja, een echte analyse van wat er in de wereld allemaal gaande is. Er zijn weinig mensen die dat willen horen. Je krijgt er meteen een boel vijanden van. Ze vinden het niet verstandig om bepaalde dingen te zeggen. Je mag niet eens bepaalde woorden gebruiken. Omdat die een negatieve gevoelswaarde met zich meedragen, om zo te zeggen. Dus ja, hè. Het is daar toch enige moed voor nodig om dingen bij name te noemen. En je kunt het ook wel een beetje proeven hierna in handelingen. Niet dat ik erop ga wijzen, denk ik. Maar je kunt het proeven als Paulus dan bij gelegenheid regelmatig in één en dezelfde synagoge lezingen geeft. Het gaat uiteraard over de Bijbel. En dan ineens staat er dat hij ze vertelt dat Jezus is de Christus. Daar heeft hij dan toch wat lang over gedaan. Of dat nodig was, zo lang over doen. Nou, laten we zeggen dat het nodig was, dan heeft hij er toch niet lang over gedaan. Dan was het gewoon. Maar je proeft het toch van enige aarzeling. Eerst goed onderbouwen. Wat is dat eigenlijk, de Messias? Wie is dat eigenlijk in de zin van wiens zoon is hij? Dus eerst alle Oud-Testamenten, dat kan niet, maar alle. Maar zoveel mogelijk in het oog lopende Oud-Testamentische schriftplaatsen dienaangaande naar voren brengen. Zoals Psalm 23, broeder. En dan zeggen, nou kijk, al die uitspraken passen volstrekt op Jezus. Dat is het. Maar goed, dan heb je toch een aarzeling moeten overwinnen. Je vindt iets dergelijks trouwens ook gedemonstreerd in de Hebreeënbrief. Dat heb ik u denk ik wel eens gezegd. De apostel neemt 6 hoofdstukken voordat hij uiteindelijk in hoofdstuk 7 zijn onderwerp grijpt. Maar hij had het al ingeleid in hoofdstuk 1 vers 3. Eigenlijk al in hoofdstuk 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Wie? De hoge priester naar de orde van Melchizedek. En daar doet hij dan 6 hoofdstukken over. Tot hij weer een keer, voor de zoveelste keer, komt bij hoge priester naar de orde van Melchizedek. En dan pas zegt hij, dan is hij dus koning der gerechtigheid en koning des vredes. En zonder vader, moeder, zonder geslachtsrekening. En ik wil na het slaan der koningen, kortom het is Christus. Alleen heeft hij er nou zo lang over gedaan dat het bij velen niet doordringt omdat ze onderweg zijn blijven steken. He? Ja, ik zeg het wat ongelukkig, ik weet het wel. Maar toch, degene die het niet zien, reik ik nou toch een excuus aan? Zien ze het niet. Maar Melchizedek, dat is gewoon Jehovah in het Oude Testament. En als zo je wilt, een Christofanie. Een voorverschijning van, enzovoort. Een verschijning van Jehovah die daarmee uitdrukking geeft aan wie de Messias zou zijn. En wat hij zou doen. Dat is het. Maar hij doet er zoveel hoofdstukken over. Paulus, de schrijver van de Hebreeënbrief, bedoel ik dus, hè, om op dat punt te komen. En hij zegt, het komt omdat jullie traag om te horen geworden zijn. Dus hij zegt het zelf ook. Dat het moeilijk is en zwaar om te verklaren is enzovoort. Niet zwaar om te begrijpen, zwaar om te verklaren. Omdat men niet begrijpen wil. Men heeft liever melk dan vaste spijs. Dus ja. Zijn van die zaken, ja. En dan heb ik het nog niet eens gehad over 2 Korinthe 11, geloof ik nog, net. Als Paulus vertelt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En daar dingen gezien heeft. Die het die mens niet gegeven is om op te spreken. Maar die mens waar hij het over heeft, dat was hij zelf. Dat staat 2 versen eerder. Hè? Ik ken een mens in Christus. Hè? Die is enzovoort. En we weten allemaal dat het dan over Paulus gaat. En als hij dus daarna zegt, die het de mens niet gegeven is om uit te spreken, dan gaat het dus ook over Paulus. Maar van wie mocht dat dan niet? En het antwoord is, door de Korintiërs niet. Het was Paulus' bediening om juist die dingen die hij daar gezien heeft te verstaan en te onderwijzen. Zo je wilt, en anders wordt het gewoon te prediken. Maar de Korintiërs waren daar niet van gediend. En Paulus kreeg daar de kans niet. En tegen dat je in 2 Korinthe 12 bent, hoeveel hoofdstukken heb je dan al gehad? 27. Toch? In brieven aan de Korintiërs? Nou ja. dan zou je dat toch moeten begrijpen. Maar ja, onderweg raakt men dan ook weer de draad kwijt. Maar die lui hadden ook liever melk dan vaste spijs. Maar dat staat al in hoofdstuk 1, geloof ik. Van, of was het hoofdstuk 3? Nou, ik weet het nou niet meer zo gauw. Linkerbladzijde, rechtse kolom, iets onder het midden. Daar staat het. Doe maar, dan weet u dat. Het blijft dus moeilijk. Kortom, dit is ook het gebed, hè. Geef u dienstknechten uw woord te spreken, natuurlijk. Maar er staat om dat te doen met vrijmoedigheid. Dat is in Nederlands een vrije moed. Met een D wel te verstaan. Ja. Dus zeggen we, er is moed voor nodig. Dit soort uiteenzettingen mag ik eigenlijk niet geven, omdat het gebaseerd is op het Nederlandse woord dat hier gebruikt wordt. En dat woord moed, dat kom je in het Nederlands hier dus tegen, in het Grieks niet. Daar staat er iets als met alle stroming. En onder stroming te verstaan het spreken. Het vloeiend, ongeremd spreken. En hoe vertaal je dat naar het Nederlands? Nou, met vrijmoedigheid. Ja, zonder restrictie, dat is weer zo hard, weet u. Met alle voortvarendheid dan. Want het begint met alle. Ja, paresia is het. Van pas, dat is alle. En dan resia, dat is een vervoeging van een woord voor stroming. Dus het is zonder rem. Nou ja. De aardigheid is dat dit woord een belangrijke rol speelt. Het is een belangrijk woord in de Nieuwtestamentische uiteenzettingen. Wij zijn er trouwens al een keer over gestruikeld, maar ik weet niet meer wat ik gezegd heb. In Handelingen 2, waar het vertaald is met vrijuit. In het Nederlands wordt het woord vertaald met vrijmoedigheid, want het is een zelfstandig naamwoord, met vrijmoedigheid. Het wordt vertaald met vrijuit, maar dat is hetzelfde als met vrijmoedigheid, dat begrijpt u. Maar men heeft vertaald met vrijuit. En op andere plaatsen is het vertaald met openlijk. Of in het openbaar zelfs. Dat zijn dus een paar verschillende vertalingen. Wij komen er gemakkelijk af, want in het Engels zijn er nog veel meer vertalingen van het woord. Daar herken je dit niet eens meer, omdat het zo dikwijls met een andere Engelse term vertaald is. En dat is heel jammer, want die schriftplaatsen die horen dan toch min of meer bij elkaar. Kijk, in Handelingen 2 zegt Petrus, na het aanhalen van enige schriftplaatsen, en met name natuurlijk Joël 2 en Psalm 16, zegt hij, want dat is de schriftlezing, min of meer tot en met vers 28 van Handelingen 2. Eerst uitgebreid Joël 2 en dan Psalm 16. En dan, gij mannenbroeders, dat is de aanhef dus van zijn commentaar, in vers 29. Het is geoorloofd vrijuit tot u te spreken. Dat mij, dat zal wel, maar dat geldt voor jullie ook. Of, hè? Jullie? Oh. Ja, ik ken het Alkmaarse dialect niet, het West-Friese. Dat geldt voor hun niet. Doe maar. Dat geldt voor alle mensen. Er staat gewoon, het is geoorloofd vrij uit te spreken. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Als je tenminste even opgelet heb bij het lezen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes eigenlijk ook, maar het is iets anders. Maar daar lees je namelijk menigmaal dat de Heer soms zelfs heel uitdrukkelijk, omdat dat er staat, de discipelen verbiedt om te vertellen van wat ze gezien hebben. Hij gebood hen scherpelijk dat ze hem niet openbaar zouden maken enzovoorts. Heb je dat? Dat staat hem, ik meen een keer of 20. Ik heb het ooit ergens geturfd. Zo van hier en hier en hier. Dat je dat niet onderschat. En in het Johannesevangelie staat het niet zo. In het Johannesevangelie lees je dan in hoofdstuk 16 ongeveer. Daar lees je dat de discipelen tegen de Heer zeggen: hé, nu spreekt u eindelijk een keer vrij uit. Met dit woord, vrijmoedigheid. Want ja, de dingen waren bedekt, daar rustte een embargo op. U weet het, u begrijpt dat als een embargo erop rust, dan heeft het heel wat te tillen. Hè? Hij was een embargo gezien, ik vind het leuk, zulke termen. Ja, dat is de vaste uitdrukking. Er rust een embargo op. U weet hoe dat gaat, hè? Ja, de troonrede wordt al uitgebreid besproken een week voordat die uitgesproken wordt of zo. Door de koning. En die moet dan een stuk voorlezen wat iedereen al uit zijn hoofd kent. Omdat ze er al een vergaderingen over gehad hebben. Mocht alleen nog niet in de krant. Want er rustte een embargo op. Dat wil zeggen, het moest nog beperkt blijven. Het mocht niet openbaar gemaakt worden. Zo was dat. Maar nou zijn we voorbij de opstanding van Christus. En nu zegt Petrus, het is mij geoorloofd. En dat mij, dat is een klemtoon die de vertalers erbij gegeven hebben. Maar in het algemeen, het is geoorloofd vrij uit tot u te spreken. Hem dus ook. En dat de vertalers hier dat benadrukt hebben. Nou ja, het is te verdedigen. Door de combinatie natuurlijk met Matthäus 16. Waar Petrus desgevraagd zei: gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heer tegen Petrus: maar denk erom dat je daar je mond over houdt. Ja, het staat iets anders vertaald dan ik het nu zeg. Maar het staat er echt. En als het één keer zover zou zijn, bij gelegenheid, dan zou hij als eerste daarover mogen spreken. Dat is de sleutel. Daar is hij beroemd door geworden. Petrus. Daar komt het verhaal vandaan dat hij aan de hemelpoort staat. Ik geef je de sleutel van het koninkrijk der hemelen. Ja. Het is eigenlijk een beetje triest om te vertellen. Maar ik vind het wel handig, hè. Als je dan de Sint-Pieter binnenloopt in Rome, weet je wel. Dan zie je Petrus daar. Toch? Zie je Petrus daar staan? Zie je die man met die sleutel? En dan weet je, dat is Petrus. Dat is leuk, vind ik dat wel. Alleen ja, wat ze er daarvan gemaakt hebben, doe maar. Een andere leuke is natuurlijk, wie is die man toch met die twee hoorntjes? En het is niet Erik de Noorman, hè? Leif Eriksson? Dat was zijn zoon. Maar goed. Nee, het is Mozes. Ja, Mozes. Die moeten ze dan eerst uitleggen, maar dat doen ze niet. Maar wij lezen in de Bijbel dat zijn aangezicht straalde. Maar die stralen, dat is het woord keren. En dat is het woord voor hoorn ook. Het is een uitstraling. En een hoorn drukt dat ook uit. Dus in de beeldende kunst heeft Mozes twee van die hoorntjes. Ja. Ik vind het wel handig gevonden, want hoe moet je het anders doen? Ja, schijnwerper erop zetten. Of een kaarsje in zijn mondholte zo boven. Dat het uit zijn ogen komt of zo. Lampionnetje. Ik weet het niet. Nee, hoorntjes van steen. Ja. Maar Petrus, hij mocht dus niet vrij uitspreken. En u begrijpt dat dat voor Petrus toch een beetje problematisch is. Toch? We kennen de man enigszins. Dus ja, en hier ontploft hij als het ware. Hè? Het is geoorloofd, zegt hij, dus dan doe ik het ook. En hij zegt, David heeft dit geschreven in die psalm, maar het ging niet over David, het was niet autobiografisch. David wist bovendien waar hij het over had. Namelijk over zaad dat uit zijn lendenen zou voortkomen. De Christus namelijk, die op de troon gezet zou worden, enzovoorts. Maar hij mocht vrijuit met vrijmoedigheid spreken. Daarna, ditzelfde woord, vrijuit of gewoon met vrijmoedigheid, dat vinden we hier in Handelingen 4 drie keer. Met andere woorden, het is toch een van de trefwoorden in dit schriftgedeelte. Het andere was de naam. Daar ging het over, hè? En nu hebben we het woord vrijmoedigheid. Dat vindt u eerst in Handelingen 4, vers 13. Waar eerst staat dus in vers 12, de zaligheid is hier geen andere, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Terwijl ik het lees, denk ik ogenblikkelijk aan Jesaja 45 en zo. Hè. Die schriftplaatsen over buiten hem is niemand. Ik ben de Heere, uw God. Ik ben de Verlosser, ik ben de Heilige Israëls. Buiten mij is er niet. Ik ben de Alfa en de Omega. Dat zei hij niet, want dat was Grieks. Hij zei, ik ben het begin en het einde. Dat is wat hij zei. Ja. En met het einde ben ik dezelfde. Ja. De eerste en de laatste. Er is geen andere naam. En dan staat er, zij nu, nou ja, zij zinde de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes. Want dit is vrijmoedig, hè? Geen andere naam gegeven. Ik heb het nog wel eens meegemaakt, de mensen die dan geïnteresseerd luisteren. En die vinden het een mooi verhaal, het evangelie enzovoort. En dat ik dan denk van, nou, je bent niet verre van het koninkrijk of hoe het maar heten mag. Hè? En maar daarna komen zij en dan zeggen ze, ja, maar je hebt dat, maar je hebt ook nog Boeddha, toch? Ja, ja. En wie heb je nog meer? Confucius, dat is om de verwarring wat groter te maken. Confucius. En dan vergeet ook vooral de I Ching niet. En de Veda's. En het zijn allemaal toch heilige boeken. Met het Boek van Mormon. Ja. Zoveel uit de Bijbel gehaald. Hè? Trouwens, de Koran ook eigenlijk, maar doe maar. Doe maar. Laat ik het daar maar niet over hebben. Maar zo gaan die en zeggen ze, ja, maar je hebt ook dit. Petrus zegt gewoon, niks ervan. Is onder de hemel geen andere naam gegeven. Geen andere Shem bij de Joden. Hashem, Jehovah. Petrus zegt, er is geen andere naam, het is alleen deze, Jezus. Het is echt heel voortvarend en dat het Sanhedrin dus een soort ontploft. Ja, en het is niet de laatste keer dat ze dat doen, hè. Want er staat dan, hoe staat het in de Handelingen? Wat is het? Handelingen 7 vers 54. Als zij dit hoorden, bersten hun harten. En zij knersten, leuk hè, goed vertaald hè. Zij bersten hun harten en knersten hun tanden. Dat kun je zo een lied van maken. Alleen het wordt geen mooi versje natuurlijk hè. Bersten hun harten en knersten de tanden. Let op de binnenrijmen zo van die klinkers hè. Ik vind dat mooi. De vertaling vind ik mooi. Maar ze ontploften betekent dat gewoon. Zij sprongen uit hun vel. Waarom dat de Nederlandse uitdrukking daarvoor is, weet ik ook niet. Maar toch maar. Dat betekent, zij konden zich niet langer beheersen. Maar dat is lang zo'n mooie uitdrukking niet natuurlijk. Nee. Maar dat is het. Zij nu zinde de vrijmoedigheid. Want kijk, als je van tevoren weet, of althans kunt weten, dat je publiek uit het vel zal springen, dan wel dat hun harten zullen bersten en dat hun tanden gaan knarsen, dan is er toch enige moed voor nodig om je uitspraken te doen. Maar ze deden het wel. Dat is dus de vrijmoedigheid. Ik vind de vertaling met vrijmoedigheid dan ook echt wel mooi. En zeker ook omdat het een zelfstandig naamwoord is. Niet vrijuit, maar met vrijmoedigheid. Hè. Zijn uw zinden de vrijmoedigheid, niet een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord, maar zelfstandig naamwoord. Zijn uw zinden de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes en verder. En dat is vers 13. Dan komen wij inderdaad in vers 29, waar wij lezen. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dat is niet de laatste keer, want dan krijgen we vers 31. En als zij gebeden hadden, werd de plaats in welke zij vergaderd waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord God. Met vrijmoedigheid. Kijk, je kunt die termen alle drie de keren weglaten. En daar verandert niet veel mee, denk ik. Maar toch, het staat er niet voor niks. En dat dat een begrip is dat van toepassing is op heel onze tijd, heel onze bedeling, zal ik maar zeggen. Ja, dat is zo, ja. Omdat, dat is wat de Heer tegen zijn discipelen zei, de wereld zal u haten, omdat gij van de wereld niet zijt. Ik ben niet van de wereld, jullie dus ook niet. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten en ze zullen, enzovoort. Dus ja, het blijft een vijandige wereld en het is als een wonder en natuurlijk als een zegen te beschouwen dat wij bijvoorbeeld hier vanavond zijn en in alle vrijmoedigheid deze dingen kunnen spreken. Daarna wil ik nog wel wat zeggen erover. Want ik ben van mening dat je ook nog wel wat vrije moed nodig hebt om Bijbelse waarheid te verkondigen aan degenen die zeggen in de Bijbel te geloven. Hè? Ik hoorde als jongen al bij ons aan tafel thuis, hoorde ik voorbij komen van ja, was een predikant ergens in het noorden des lands, geloof ik. Die was meegeweest met mijn vader op een reis naar Israël. Dat moet dus 1967 of 68 geweest zijn. Maar die man was zijn leven lang predikant geweest van een Calvinistische denominatie. Die kan ik niet uit elkaar houden, dus ik kan die naam ook niet. Zeg me toch niks. Maar die was inmiddels met emeritaat. Gewoon mens gaat met pensioen, maar die lui die gaan met emeritaat. En nu die met emeritaat was, ging hij met mijn vader mee met een zoeklichtreis, geloof ik, was dat, naar Israël. En daar in Israël heeft hij zich in de Jordaan laten dopen onderweg. Want toen kom je langs, hoe heet dat, Jarden. Jardenit heet dat, Jardenit. De zogeheten doopplaats waar Johannes de Doper gedoopt hebben. Daar hebben ze een accommodatie gemaakt dat je wel 6, 7 verschillende bijeenkomsten kunt hebben van groepen toeristen die daar ter plekke gedoopt kunnen worden of zich kunnen laten dopen door onderdompeling enzovoort. Dat is een hele doorgaande voorstelling de hele dag door. Nou, daar dus heeft hij zich laten dopen in de Jordaan. Maar waarom pas nadat hij met pensioen was? Met emeritaat. Schaam me kapot. Maar waarom, hè? Waarom toen pas? Anders zou hij zijn emeritaat niet gehaald hebben. Dan hadden ze hem er gewoon uitgegooid. Dat was toen nog zo. Nu nog? Niet overal, hè? Niet overal, hè? Nee. Ja, als je tegenwoordig in een Calvinistische omgeving een Gilias bent, dus gelooft in, laten we zeggen, populaire duizendjarig rijk. Als je dat nu zo bent, dan zeggen ze, ach, dat is nou afwijking. Maar vroeger was het een dwaalleer en je werd meteen geëxcommuniceerd. Eruit gegooid, maar in wat het heet daar, geëxcommuniceerd. Dat is het verschil. Dat is voor hem. Voor Barry. Dat is het verschil tussen de kerk en de kroeg. Schrijft hij maar op. Het ene wordt je eruit gelazerd en de andere word je geëxcommuniceerd. En toen maar. Wat moet je dan zeggen? Ik vind het zo'n raar gebruik allemaal, dit soort dingen. Maar tegenwoordig wordt getolereerd dat je gelooft in een duizendjarig rijk. En er is één goede reden voor, anders zouden ze helemaal geen kerkleden meer over natuurlijk. Ze moeten zuinig op zijn, toch? Is zo. Want er zijn toch van die aardige mensen die, kun je er wel bij hebben. Nou, als je ze nou gewoon negeert, tolereert, negeert dus gewoon, dan kan het verder geen kwaad. En dat is wat in de praktijk gebeurt. Maar ik bedoelde maar te zeggen, er is toch wel wat moed voor nodig. Ik roep niet voor niks, om de twee weken of zoiets roep ik iets over Nicea. Maar ja, je bent meteen een dwaalleraar, hè? Daar ben ik me wel bewust. Maar ja.
Nicea gaat over de drie...
Over de drie eenheid onder andere, ja, dat is de belangrijkste, denk ik. Ja. Dat blokkeert de mens om echt te begrijpen wie de Heer is. Dus daarom zeg ik het ook steeds, hè, wijs ik er steeds op. Ja, ik weet het, ja, het is in strijd met Nicea. Ja, dat u dat vooral goed begrijpt, het is in strijd daarmee. Hè. Als de zoon doet wat de vader hem opdraagt, is het in strijd met de leer van Nicea. Want daar staat dat er geen hiërarchisch verband is tussen de drie, want ze maken er drie van. En dat de een niet onderworpen is aan de ander en de ander niet aan de een. En de een is niet hoger dan de ander. En de ander is niet hoger dan de een. Ze zijn ex aequo enzovoort. En niet zo'n schavotje met drie. De middelste is de hoogste. En dan nummer twee is iets lager en drie is de laagste. Dat is alleen bij de Formule 1 zo. Of wat was het ook alweer? Nou ja. Zoiets. Nee, zij leren. Nee, het is één... Ze zijn naast elkaar, ex aequo.
Weten ze dat inderdaad nu nog wel?
Nee, maar ze hoeven dat ook niet te weten. Ze moeten gewoon de geloofsbelijdenis opzeggen. De verkorte versie dan waarschijnlijk. Maar goed. En er staat dan in de... Als een of andere kerkgenootschap of instelling zich profileert... dan zeggen ze gewoon, we geloven in drie ene God. En dan zijn ze dus christenen. Ze geloven in een drie-enig God. Hoe komen ze erbij? Er is geen enkele, maar ook geen enkele Bijbelse grond voor. Maar het blokkeert wel. Alleen, zij denken dan weer, als wij zeggen dat we het daar niet mee eens zijn, dat wij de godheid van Jezus ontkennen. Maar dat is ook niet zo. Alleen, ze begrijpen het niet. Het is hun nooit verteld. En dan heb je een probleem. Dat is... Zo tragisch, dat de broeder wat u net zei, dan kun je iets uiteenzetten over enzovoort. En dan wordt het meteen bestreden, niet vanuit de Bijbel, maar vanuit de traditie van christendom of een kerkgenootschap of wat dan ook. En daarom is dit verkeerd. Alleen, ja, het is wel Bijbels, maar het past daar niet in, dus dan is dit een dwaalleer enzovoort. Het is verbijsterend. Ik was ooit in Zuid-Afrika en daar had ik nogal een goed gehoor. Zeer intelligente, hoe zeg je zoiets? Zeer geïnteresseerde, ontwikkelde, hoogstaande man in Pretoria. Die vond het prachtig wat ik me vertelde over die bedelingen en vooral over de wederkomst, 70ste week van Daniël. En dat het dan nog 33 jaar opvolgt tot de val van Babel enzovoort. Hij zei, ja, maar dan moeten ze in Amerika moeten ze dat weten, daar in Dallas enzovoorts. Ik zei, ja, dat kan, maar moet ik ze... Het ligt niet op mijn weg. Hij zei, ja, maar ik heb daar connecties, want ik zit bij de Gideons enzovoort. Wat internationale connecties. Die heeft dus een brief geschreven naar die lui, hoe dat dan zit, enzovoort, met bijbelteksten en alles. En die kreeg weer een antwoord terug. Dat zit in mijn archief overigens. Deze broeder is trouwens al lang overleden. Maar die kreeg dus een brief terug. En daar komt er gewoon op neer dat wat wat ik dan verteld had, dat was in strijd met wat Walvoort geleerd had, of Schaefer of Scoville, of wat dan ook maar, want volgens de enzovoort, en dat stond ook in de Scoville-Bijbel enzovoort. Dat zijn niet meer vijanden hoor, Scoville en Schaefer en wie ze maar zijn. Maar goed, ze houden vast aan een bepaalde traditie en alles wat er voorbij komt, wat daar in strijd mee is, gooien ze aan de kant. Maar binnen die traditie zitten ze met 100 vragen waar ze geen antwoord op hebben. Dat hebben ze liever dan dat je, weet je, ik vind het heel triest. Het is zo verschrikkelijk conservatief. En dan denk ik, conservatief? Ik ben conservatief. Ik hou het op de Bijbel. En wat daarna komt, neem ik kennis van. Kan ik misschien van leren, maar... Zie? En gek genoeg, dat is niet alleen zo als het over de Bijbel gaat, hoor. Dat is in veel meer disciplines zo. Ik heb nog één been ergens een beetje in de muziekwereld, maar daar vind je precies hetzelfde, hoor. Verschrikkelijk conservatief. Nee, zo'n instrument moet zus en zo gebouwd worden. Ja, dat is nou net het probleem. Maar als je dan uitlegt en demonstreert dat als je wat anders doet dan... Dan heb je een probleem opgelost. Nee, dat kan niet, want het moet zo. Ja, nou, dan houdt het op. Dan, hè. Tragisch. Okay. Wat dat is met die wereld, kan geen kant op, zit muurvast in eigen dingen. En het vervelende is dat een en ander ook nog bewerkstelligd wordt door het onderwijssysteem natuurlijk. Dat is ook niet aan te ontkomen. Wij leren van alles, krijgen we op school mee. Moeten we leren, krijgen we cijfers voor, enzovoorts. Ja, maar of het allemaal waar is, wat ze je vertellen. Nee, we hebben het zo geleerd. Hè? Nou ja, en dan vertel je iemand die zich christen noemt, hoe dat dan zit met de Heer Jezus en met de heerschappij van de wet en de heerschappij van de genade en het koninkrijk van David, wat hersteld zou worden. Zeggen ze, ja, maar dat hebben wij zo niet geleerd. Nee, zo zijn wij niet opgevoed. Nee, ik heb het nog eens nagevraagd aan de dominee, maar dat moet je vooral niet doen hoor. Als je aan de dominee vragen stelt, gaat hij met je bidden. In plaats van dat hij je antwoorden geeft. Serieus. Ik heb het nooit anders meegemaakt. Zelf, maar ook van anderen. Dan maken ze zich druk over, bezorgen over dat je vragen stelt over de Bijbel. Want dan besluiten ze dat je dus de leer van de kerk in twijfel trekt. En dan... Hè? En dan moet er met je gebeden worden om, nou ja, enzovoorts. Dan word je met een kluitje in de rit gestuurd. Ik heb die verhalen zo vaak gehoord. Ik hoop ze nooit meer te horen. Ik hoef ze niet te horen. Ik weet het nou wel, hoe dat werkt. Dat is verschrikkelijk, tragisch. En in het Jodendom is dat natuurlijk ook zo. Precies hetzelfde. Je moet de traditie volgen... En of het waar is of niet, dat maakt niet uit. Je moet blijven bij die traditie. Moet je identiteit van de groep, van de... in stand houden enzovoorts. Ja. Maar ja, je komt op het terrein waar alle filosofen en psychologen mee worstelen. Met de vraag in hoeverre je moet aansluiten bij het collectief... Of je daaraan moet conformeren, of dat je er ook wel eens uit mag stappen. En misschien heel hard roepen, jongens, kom mee, want deze kant op, dat is... Hè? Dat maakt het problematisch, ja. Kortom, daar is moed voor nodig. Dat is niet alleen in onze bedeling trouwens zo. Het was natuurlijk ook in het Oude Testament. Maar daar komen we nog over te spreken, naar aanleiding van de reden van Stefanus. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? Roept hij dan. Daar heeft hij heel wat vrije moed voor nodig gehad. En dat heeft er ook geleid tot zijn steniging. Maar vrijmoedigheid, daar gaat het om. Nog steeds, voor ons ook. Want ik zei u net, dit woord komt dan 3 keer voor in dit ene hoofdstuk. Dat is erg veel. Verhoudingsgewijs. Het drukt daarmee een stempel op heel dit hoofdstuk. Waarbij het gaat dus om de vrijmoedigheid om het woord te spreken. Dat is wat de discipelen deden in vers 13. Dat is wat waarom gebeden wordt in vers 29. En in vers 31 staat dan, en zij spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Je vraagt je af wat voor zin dat heeft als ze toch onder elkaar en bij elkaar waren bij die ene gelegenheid. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dit functioneert als een vervulling van het gebed uit vers 29. Zij vragen in vers 29 om die vrijmoedigheid. En in vers 31 krijgen ze dat ook. En het belang daarvan is dat dat dus ook de eeuwen door geldt. Want het woord wordt natuurlijk toch op een of andere wijze nog steeds met vrijmoedigheid gesproken. Ja, niet zoveel, maar er zal ook niet zoveel om gebeden worden, ben ik bang. Toch? Want er zijn er niet veel die daar echt belang bij hebben. En dat valt, daarna valt het dus in de categorie dat men geen parelen voor de zwijnen moet werpen. Nee, ik heb die metafoor niet bedacht. Maar ik vind hem wel aardig, ja. Zoeken zwijnen naar parelen? Waar komen parels vandaan? Uit de zee. Heb je daar ook al zwijnen dan? Zee. Nou ja.
Ja.
Ja. Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord, niet dat van mensen, te spreken, daarin dat gij uw hand uitstrekt tot genezing. Want wat kan de Heer eraan doen dan, dat de discipelen met vrijmoedigheid spreken? Nou, de Heer kan zijn hand uitstrekken, dat wil zeggen iets doen, tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam. Maar daar hadden we het al over de naam, hè? Door de naam van uw heilige knecht, Jezus. U begrijpt wat nou de trefwoorden zijn, hè, uit deze hoofdstuk. Het is dat knecht, helaas vertaald met kind. Het is een naam, ook in dit vers, en daarna vrijmoedigheid. Want waar deze tekenen en wonderen geschieden, door de naam van uw heilige knecht Jezus, geeft dat de gelegenheid inderdaad om met vrijmoedigheid te spreken. Omdat natuurlijk altijd de vraag gesteld wordt, hoe kan dit? Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Zoals Nicodemus vaststelde, niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. En zoals de discipelen, Petrus en Johannes, verantwoording moesten afleggen voor het Sanhedrin, vanwege een wonder dat door hun bediening verricht was door die kreupele man te genezen. Dat helpt dan wel. Dan wordt hen gevraagd, wat is dit en waarom is dit, enzovoorts. Let op de uitdrukking trouwens tekenen en wonderen. Kijk, een teken is niet noodzakelijk een wonder. Toch? Kijk, hier staat vol met tekenen. Dit boek. Dat zijn lettertekens. En het zijn tekenen, want ze betekenen iets. Bepaalde lettercombinaties hebben een bepaalde betekenis, toch? Je kan ook, wat had ik daar nou hier nou liggen? Oh, die foto van Churchill. Het V-teken. Als je het tegen elkaar houdt, dan doe je een eedzwering, geloof ik. En als je zo doet, is het victory of zoiets. Dat zijn tekenen. Er was nog iets met een, hoe deed die man ook weer? Hij strekte zijn arm uit. Nou ja, laat maar zitten. Tekenen. Dat zijn geen wonderen die ik nou noem, hè. Bovendien heb je aan de andere kant wonderen die verder niks te betekenen hebben. Ik bedoel, zijn die tekenen ergens van? Zit niet iets achter of zoiets? Als er iets gebeurt dat wij niet begrijpen, noemen we het een wonder. En dan vragen we niet, wat stelt het voor? Bij tekenen vragen we ons af, wat stelt het voor? Ik heb de laatste maanden nogal wat gelezen over inscripties in stenen enzovoort. En de vraag is altijd, wat stelt het voor? Waarom hebben ze dat gedaan? En niet om een paar krasjes te geven of om iets te versieren of iets dergelijks. Maar wat is de betekenis van die tekenen? Wat zit erachter? En in zichzelf zijn het geen wonderen. Kortom, de uitdrukking tekenen en wonder is geen synoniemia. De taalkundeles, dat krijgen we nu. Wat is het dan wel? Enhendiades. Juist, broeder. Dat is het. Het zijn twee verschillende woorden. Waarbij het tweede fungeert. Het zijn twee zelfstandige naamwoorden, waarbij het tweede zelfstandige naamwoord fungeert als een sterk, zeer sterk, bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Heb je dat?
Nee.
Nou, zal ik het meteen interpreteren. Tekenen en wonderen, dat wil zeggen wonderlijke tekenen. Met de nadruk op wonderlijk. Want wonderlijk is een bijvoeglijk naamwoord in dit geval. Dus... maar het is zelfstandig geworden. Wonder. Dat heet een gesubstantieerd adjectief, broeder. Broeder moet eraf natuurlijk. Het heet een gesubstantieerd, zelfstandig geworden adjectief, bijvoeglijk naamwoord. Ja. Ja. Maar goed, wonderlijk teken. Dat wil zeggen, het teken in zichzelf is een wonder, maar het blijft een teken van iets. En het trekt de aandacht doordat het ook een wonder is, maar het is niet hetzelfde. Nou ja, in dit geval gaat het samen natuurlijk, maar die woorden hebben een verschillende betekenis, vandaar dat we aan die uitdrukking vastzitten. Zie je? Ja, ik ben aan het zoeken naar een teken zonder dat er meteen een wonder is. Uit de Bijbelse geschiedenis. Ik wil me niet te binnen schieten.
Ik weet nog een duif die een takje kon brengen. Dat is toch een teken.
Welke?
Ja, bijvoorbeeld met de Ark van Noach. Dat die duif maakt of vliegt met een palmtakje.
Ja. Ja, dat is een teken. Of het een wonder is dat die duif met een... palmtakje toekwam. Nee, inderdaad, denk het niet. Hoewel ik dat niet zeker weet. Maar een teken was het natuurlijk wel, ja. Blijft een moeilijke vraag. De sterren zijn tot tekenen. Zijn sterren wonderen? Nou, het is de natuur. Oké. Okay. Is de natuur een wonder?
Ja, er zijn de schepping van God en de schepping...
Ja, het blijft dus enigszins problematisch. Maar daarom leg ik het uit. Die uitdrukking, teken en wonderen, die komt nogal eens voor in de Bijbel. En dat is natuurlijk niet voor niks. Het zijn wonderen, maar ze hebben een betekenis, een profetische dus, of een overdrachtelijke, of hoe je dat maar zeggen moet. En daar wordt om gevraagd. En de Heer zou dat ook inderdaad doen. Dat is mede... of misschien wel in de eerste plaats, omdat dat ook in het Oude Testament, weer specifiek in Jesaja trouwens, is aangekondigd. Dat doven zullen horen en blinden zouden zien, enzovoorts. Zie? Het is een teken van het tegenwoordige werk van Christus. Niet een voorschot daarop. Het is niet incidenteel voor wat later wat algemener zou moeten zijn. Het zijn tekenen. Ze zijn van profetische aard. Zie?
De afsluiting van de slip van Saul door David, volgens mij meer een teken, maar geen wonder.
Ja. Nou ja. Ja. Goed, maar daar wordt dus om gevraagd, omdat dat de vrijmoedigheid oplevert. Nou, in ieder geval de gelegenheid voor de discipelen, want dat levert hen vragen op. En als de vragen gesteld zijn, ja, dan, dat heb ik dus ook. Als mensen mij vragen, dan zeg ik, ja, dat doe ik vaak bij losse onderwerpen, als ik die bespreken moet in één lezing. Dan zeg ik, ja, dat is om gevraagd. Ik lieg daar nooit over trouwens. Nee. Maar er is om gevraagd. Dus daarom spreek ik hierover. Dat niemand denkt van waarom doet hij dat? En, wat zit hem dwars en wat zal hij ermee bedoelen? En, nee, is om gevraagd. En, doe ik dat gewoon. Hè? Nee, maar waarom ik dat aarzel? Ik heb John Buhlman tamelijk goed gekend in de tijd. Dat is die van het lied van het paspoort onder andere en zo, hè. Die heb ik nog wel eens meegemaakt. En dan ook dat hij moest zingen dus in samenkomsten. En dan onvermijdelijk dan zei hij, ja, ik heb een verzoek gekregen om een speciaal lied te zingen. Dat zei hij veel langzamer dan ik nu, want hij stotterde verschrikkelijk. Maar goed, ik kwam erop neer dat hij dan dat verzoek was om het paspoort, het lied van het paspoort. Maar ja, wij wisten allemaal dat zijn repertoire ook niet zo groot was. Dus ja. Dus dan zei hij, ik heb een verzoeknummer gekregen. En, hè?
Nee, ik ken John Buhlman.
Nee?
Omdat ik
er
ook
al aan ben. Nou ja, oké. Wanneer was dat? 60e jaren, 70e jaren?
Het staat ook op de site, hè? Muziek-CD.
Ja, hij staat wel op de site. Ik heb ooit zijn opname nog eens verzameld en bewerkt, op cd gezet enzovoorts. Niemand die er belang bij had, maar goed. Maar ik heb hem goed gekend, ja. Hij was een jeugdvriend eigenlijk van mijn vader. Daar komt het op neer. Vroeger al bij JNVC onder kids enzovoorts. Jong Nederland voor Christus. Wanneer het maar was. Lang geleden. Maar zo doe je dat dan, hè? Heb je een verzoeknummer. Maar toen, maar als er vragen gesteld worden, ja, dan kun je antwoord geven. Dus, dan maar een aanleiding. Bij de profeten vind je dat in het Oude Testament ook. Dat de profeten iets moeten doen. En dan zegt de Heer erbij, en als ze je nou vragen wat het betekent, dan zeg je, dubbele punt, en dan. En dat, wat nou als ze het niet vragen? Nou, dan niet, dan laat je het gewoon zo. Je neemt twee bomen, twee houten. En de ene schrijf je op Efraïm en de andere schrijf je op Juda. En die hou je dan tegen elkaar en dan worden ze één hout, één boom. In je handen enzovoort. En dan, als ze dan vragen wat dat voorstelt, dan zeg je, nou, die twee zullen één worden. Die twee huizen van Israël zullen weer één worden met één kudde. Zo worden één kudde en één herder. Dat is Johannes 11. Johannes 10, sorry. Johannes 10. Ik ben de goede herder en ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En het moet worden één kudde en één herder. Dat komt gewoon wat was het? Ezekiel 34, Ezekiel 36, 37. Waar dat allemaal staat. En als je tegenwoordig aan christenen vertelt dat dat verhaal gaat over dat die beide huizen weer één zullen worden, ja, dan ben je een ketter. Want ze hebben iets anders bedacht. Uit onkunde. Die ik niemand kwalijk neem, maar goed, uit onkunde hebben ze iets anders bedacht. En dat houden ze dan voor waar. Dat hebben ze zelf bedacht. Kennen jullie dat? Waar je nog een voorbeeld wil hebben. En heel, heel aardig vind ik die van gemakkelijker gaat de rijke door het oog van een naald dan dat de rijke ingaat in het koninkrijk der hemelen. Nee, gemakkelijker gaan een kameel, zo is die. Gemakkelijker gaan een kameel, denk ik, mis nog een beest. Maar, gemakkelijker gaan een kameel door het oog van een naald. Kunnen ze niet begrijpen. Toen hebben ze bedacht dat er ergens een poort is, hè? Een poort van Jeruzalem, die zo laag is dat de schaap er wel door kan, maar de kameel niet. Of die moet bukken, of die wie erop zit moet afstappen, of iets van die naad. Het was 100% verzonnen. Ik heb het nergens, maar ook nergens. Gelooft u mij? Ik rijen boeken over de bouw van Jeruzalem en de geografie en de opgravingen en wat. Niets daarover. Absoluut niets te vinden. Heeft iemand bedacht waarom? Omdat men niet begrijpt wat het is dat een kameel gaat door het oog van een naald. Ja, ik zou zo graag een ketting rijgen. Maar ja. Die kon, kon de draad. Kon die kameel er niet doorheen krijgen. De clue van het verhaal gaat via het Hebreeuws natuurlijk. Of ik zeg natuurlijk, maar het is wel bekend. Maar ja, dat komt dan uit Joodse bron. En die werd van ouds in het christendom überhaupt niet geaccepteerd. Hè? Is tegenwoordig een beetje anders geworden, geloof ik. Want de kameel is een 3 en het oog van een naald is een 100. En gimel is namelijk het cijfer 3 en de letter g. De zachte g, weet je wat, de g. En de oog van een naald, dat is een kof. Onze letter q. Schrijf hem erop als hoofdletter. Dan heb je een naald getekend met een oog eraan. De kof. Ja. Dat is serieus. En 3 door 100, 100 door 3, 3 door 100, dat gaat je niet lukken. Ik zeg altijd, als je de 100 door 3 wil delen, dan blijf je zitten met een hele kudde kamelen.
Nooit
meer. Hè?
Nooit
meer. 33,333333. Ja, kom geen rent aan. Dat is het. En dan zegt u, ja, maar dat lijkt me niet. Dan zeg ik, nou, oké. Het oog van de naald is een Q, dat is het getal 100. En 100 in de Bijbel is het 10 kwadraat. En 10 is het woord van God en 100 staat voor geloof. En door geloof gaat men binnen. Vandaar dat de poort, heet het, van de tabernakel in de voorhof. Die is 20 breed en 5 hoog. Dat is 5 vierkante L, dat gordijn. Dat is het 5x20, dat is 100 vierkante L. Dat is 100. En daarna kom je bij de deur van het tabernakel. Die is 10 breed, maar 10 hoog. Dus dat is 100. En daarna moet je nog een keer verder, want je moet met vrijmoedigheid ingaan. Zijn we weer. In het heiligdom, door de voorhang, maar die is natuurlijk ook 10 bij 10. Dus ja, dat is wat het is. En de 3 is een beeld van de gelovige overblijfsel. Nou ja, 3 staat voor de beloften Gods. En een kameel is iemand die die beloften Gods kent en aanvaardt. Dus een gelovige overblijfsel. En dus is hij onderweg door de woestijn naar het beloofde land. Op grond van de beloften Gods. Die hij geacht wordt te kennen. Dat is de gimel. Heb je die? Er zit een heleboel achter. Maar als je die poort dichtgooit door er een schaapspoortje van te maken waar een kameel niet door kan, of waar de berijder is van zijn kameel moet afstappen. Ja, het is wel leuk bedacht. Maar ja, alle respect voor de creativiteit. Maar
armoedig.
Maar het blijft armoedig, ja. Dat is het. Jammer dan. En dat is het risico van als je het zelf dichtbreidt, zeg ik altijd. Hè. Zo van, we hebben hier een paar losse draden. Dat hechten we gewoon af en dan is het klaar. En dat is wat hoe het in het algemeen gaat. Niet alleen bij het bestuderen van de Bijbel, hoor. Dat is in wetenschappelijke kringen ook zo. Totdat er een blaag komt die het dan weer lostrekt. En zegt, kan het ook anders? Zie, of ik heb hier nog... De puzzel is af, maar ik heb hier nog een stukje. Komt zelden voor, broeder. Het is gewoonlijk andersom.
Ja. IKEA wel zo.
Hé?
IKEA.
Ja, zoiets, ja. Ja, van IKEA zeker. Je schroeven over of je... Enzovoort. Ja. Ja, maar dat gebeurt dan. Maar dan raakt men het een en ander kwijt, uiteraard. Maar ik hoop dat u deze samenhang begrijpt. De naam en de vrijmoedigheid om te spreken over die naam. Over hem die knecht was en die inmiddels gesteld is tot overzion als koning. Dat wil zeggen, door God uitermate verhoogd is geworden. En bovendien geworden is tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat met dank aan Hebreeën hoofdstuk 5. Goed, zij spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Of die laatste zin, zijn twee zinnen in vers 31. Of die laatste zin van toepassing is op de situatie in die locatie waar de discipelen bijeen zijn en waar Petrus en Johannes zich melden. Dat lijkt mij niet. Ik denk dat in vers 31 wij de overgang hebben naar wat er daarna gebeurde allemaal. Want je kunt net zo goed die tweede zin. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest. Enzovoort. Die tweede zin kan je net zo goed doorschuiven naar de volgende pericoop. Dan wordt het, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel enzovoorts. Want dan met vrijmoedigheid spreken, ja, onder elkaar in die locatie, in die zaal of kamer. Ja, dat zegt me niet zoveel. Zeg me pas wat als ze het daarna ook doen als ze buiten komen. Dus dat lijkt mij de overgang. Zij spraken dus het woord Gods met vrijmoedigheid. Dat is verhoring op hun gebed, denk ik, van vers 29. En het gaat inderdaad gepaard met tekenen en wonderen. Dat wil zeggen wonderlijke tekenen. Je kan hem ook omdraaien, hoor. Betekenende wonderen. Wonderen die iets betekenen. Maar, doe maar. Alleen de wonderen die hierna gebeuren, genoemd worden, die zijn niet zo fraai, want er vallen doden. Dan hebben wij het over Ananias en Safira. Dat is inmiddels hoofdstuk 5. Officieel. Maar eerst dus vers 32. De menigte van degenen die geloofden, het collectief dus, van degenen die geloofden, was één hart en ziel. Waarom dat nog een keer één ertussen moet, daar heb ik wel een verklaring voor, maar dat is, dan wordt het een Hebraïsme. Dat is hetzelfde als drie dagen en drie nachten. Terwijl het gewoon is drie dagen. Dat wil zeggen drie etmalen. Maar het schijnt dat je dan die telwoorden moet herhalen in het Hebreeuws. Hebben ze mij verzekerd. Dat gebeurt hier ook dus door de vertalers. Eén hart en één ziel. Dat had één hart en ziel kunnen zijn natuurlijk. Want hart en ziel, dat, oh ja, dat is de oude vraag dus. Is het een synonymia of een endia? Dus, maakt me niet zoveel uit. Het hart is de inwendige mens. Dat is dus niet de maag, hè, dat u dat begrijpt. Hè. De inwendige mens is niet de maag. Inwendige mens is het gemoed, iemands denken, zijn bewustzijn. En ziel, ja, dat is in de praktijk wat er dan uitkomt. Dat is het praktische leven. Iemands identiteit vervolgens. En daarom komt het zwaar overeen met het begrip hart. Een van hart en ziel, van gezindheid, van bezigheid enzovoorts. En niemand zeide of beweerde of claimde dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, exclusief. Maar alle dingen waren hun gemeen. Ik weet wel dat men af en toe uitlegt dat men alle bezittingen op een hoop gooit en daarna eerlijk onder de armen verdeelt. Ja, links zowel als rechts dus, ja. Ja, broeder, ik weet het. Ik heb die indruk niet gekregen daarvan. Het betekent gewoon dat men niet al te veel hecht aan het eigene, maar dat men als gelovige dus deel uitmaakt van één collectief dat wij ook kennen als het lichaam van Christus. En dat betekent dat we wellicht elkaar het nodige zouden verschaffen. Als dat kan of als dat mogelijk is of hoe dan ook maar. Wij leven natuurlijk in een cultuur waarin het privébezit wat overgewaardeerd wordt eigenlijk. Nou, ik ga er maar liever niet op in. Maar dat is ook een voer voor psychologen eigenlijk. Dat komt voort uit een bepaalde mate van onzekerheid, waardoor wij toch de dingen onder eigen beheer willen hebben en anderen er met hun handen vanaf moeten blijven. En dat soort dingen. Ach, er zijn ook culturen, ook vandaag, waar dat helemaal niet werkt. En ik heb mij ooit in Afrika laten uitleggen dat daar stammen zijn en dus ook individuen die helemaal geen idee hebben van eigen bezitting. En dat denk ik ook altijd als ik de vogeltjes zie in het vogelhuisje achter mijn raam. Die vinden dan gewoon graankorrels. Soms ook niet. En die maakt het niet uit wie het erin gelegd heeft of dat er iemand het in. Het ligt dan gewoon en dat eet je dan op. En dat geeft je toch weer een prettige dag. Althans, die vogeltjes dan, hè? Toch? Niet. Hoezo bezit? Ze vliegen er ook weer bij vandaan. Ze claimen het niet. Ze trekken het niet naar zich toe. Ze hamsteren het niet. Er zijn weer andere beesten die dat wel doen, hè? Eekhoorntjes, die eikeltjes hamsteren enzovoort. Die ze dan later niet meer terug kunnen vinden. Maar goed, zoiets. Ja, dat is. Ik zie u vragend kijken, maar ja, dit is een oeverloze discussie. Dat komt omdat de ene mens daar anders over denkt dan de ander. Gewoon om wie hij zelf is. Maar ik ga er dus ook niet meer over vertellen. Maar er staat als commentaar bij. Alle dingen waren hun gemeen. Dat betekent dat als iemand iets nodig had, dan toch, ja, het is beschikbaar. Wie heeft er een, u weet wel. Wie heeft er een, nou ja. Weet je hoe dat ging op school? Dus schopte iemand per ongeluk of expres een ruit in van het schoollokaal. En dan zijn de meesters, want we hadden nog gewoon meesters en één directeur, niet de hele commissie. En directeur en het hoofd der school was het gewoon. Ja, ook in het middelbaar onderwijs, ja. Die gaf ook gewoon les, maar het was dan de directeur, of dan wel het hoofd der school. En die kwam dan en zei, wie heeft er een verzekering? Oh, dan heb jij het gedaan. Dan, ja. Dan werd het verplicht, werd dat veralgemeniseerd. Ik vond het wel aardig. Maar goed. Alle dingen waren hun gemeen. Er zijn trouwens ook stemmen die zeggen, ja, dat is het begin van het communisme. Ik heb zelfs een communist gekend die zei, communisme is pas christelijk, want de eerste christenen deden dat ook. Dat was, Koeiemans was dat, die dat schreef. En dat zeg ik omdat dat een oom was van mijn moeder. Die was hotemotoot van de Communistische Partij. En die en redacteur van de Waarheid. Koeiemans, A.J. Koeiemans. Ja. Hij is de partij uitgezet, hoor, en ontslagen bij de Waarheid. Vanwege zijn christelijke opvattingen. Hoewel die tamelijk vrijzinnig waren via doopsgezinde richting enzovoorts. Maar hij had het idee van dat collectieve, zal ik maar zeggen. Van zat alles gemeenschappelijk. Ja, dat zag hij wel zitten. En hij vond dus het communisme eigenlijk wel christelijk. Hij zag daarna wel dat het fout ging. Dus hij heeft nog een boek geschreven, zoek dat maar eens op. Onder de titel Van Ja tot Amen. En dat was een biografie. Ik had een exemplaar met zijn handtekening. Die ben ik kwijtgeraakt helaas. Maar Van Ja tot Amen. Hij heeft nog wel meer geschreven trouwens. Hij runde een boekhandel in Amsterdam, in de Rijnstraat. En daar stond de naam op van Herman Gorter. Op de gevel. Dat wil zeggen dat de boekhandel heette Herman Gorter. Dus hij ging ook door het leven als meneer Gorter. Maar hij was niet meneer Gorter. Het was gewoon naar hem genoemd. En Herman Gorter was een echte socialistische literator, schrijver, dichter.
Dat is ook niet wel bekend uit, maar dat vind je van het leven. Want wij ook heel bekend.
Nou ja, goed. Ja. Maar dat gemeenschappelijke, ja, er zijn culturen waarin inderdaad geen privébezit bestaat. En het, wat ze me in Afrika uitlegden, was dat er dus inderdaad mensen rondlopen die geen idee hebben van wat diefstal is. De spul ligt daar toch gewoon. Dat is toch, dat kan je zo meenemen. Als je het nodig hebt, als je het niet meer nodig hebt, laat het gewoon liggen. Zoiets als wat wij met de witte fietsen, die bestaan niet meer geloof ik. Scooters zijn er tegenwoordig, hè? Ja, zoiets. Die ideeën komen altijd weer boven. Het is zo oud als de mens. En zelfs nog ouder dan ik, dus. Maar goed. De apostelen gaven met grote kracht, vers 33... Het was een echte sociale gemeenschap waar ook maatschappelijke zorg was voor elkaar, eventueel. Hè? En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. Het woord vrijmoedigheid staat er dus niet bij, maar het vult het wel in. Hè? En er was grote genade over hen allen. Over genade zouden we bij gelegenheid moeten verstaan de uitwerking van de kracht van Christus, de werking van de geest. Dat is immers genade. En als er staat, er was grote genade over allen, wil zeggen dat de Heer hen gebruikte tot zijn dienst. Zoals Paulus zegt, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods of zoiets. Of in, dat was Efeze 3, of in Romeinen 12. Door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder van u dat hij, enzovoorts. Dat is zijn bediening dan, dat is de genade. Ja. Er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Die laat ik even bezinken. Er was niemand onder hen die gebrek had. Later vergeet ik die dingen, maar later in Handelingen, en ook in de brieven trouwens, lezen wij dat de Paulus, de zendeling, oorspronkelijk uit Jeruzalem afkomstig. Nou ja, hij kwam uit Tarsus, maar in Jeruzalem komen wij hem voor het eerst tegen. En vandaar gaat hij naar Damascus en dan Jeruzalem. Nou, Paulus uit Jeruzalem afkomstig, dus de zendeling vanuit Jeruzalem, dat die notabene op het zendingsveld, want zo heet zo'n ding, een zendingsveld, ik weet niet wie het woord heeft gemunt, maar ik vind het een mooi woord, zendingsveld. Dat Paulus op het zendingsveld collecteert voor de moederkerk, voor de, of hoe zeg je dat, voor de gemeente waarvan hij min of meer is uitgezonden, of zo. Dat klopt niet helemaal wat ik zeg natuurlijk, dat hij daarvan uitgezonden is. Maar toch, het blijft een beetje raar dat op het zendingsveld, om zo te zeggen, dat daar gecollecteerd moet worden voor degene waar het vandaan komt. Want de normale gang van zaken, lijkt mij, is andersom. Althans, ik weet dat ik conservatief ben, heb ik al gezegd. Nou, zo ben ik opgegroeid. Wij collecteren voor de zending daar en voor de zending daar en voor de zending daar. En we bidden ervoor, maar we sturen er ook geld naartoe enzovoort. Toch? Het gaat andersom. En dat is opmerkelijk, want wat is er aan de hand? Het blijkt dat de gelovigen in Jeruzalem gebrek lijden. En ik noemde net een tamelijk communistische visie die dan zegt, ja, kijk, zo moet het in die gemeente dan, want zo doen ze dat. Dat is goede, een christelijk voorbeeld. Zo zou het moeten zijn. Maar ja, ik ken iemand die is niet van linkse signatuur, maar meer van rechtse signatuur. Die zegt, ja, wat is het resultaat na verloop van jaren? Wat zei meneer Heineken? Die zei, ja, je kan ze wel helpen, die lui die armoede lijden. Maar als we dat echt allemaal doen, dan zijn we daarna allemaal arm. Want als je het kapitaal dat de wereld heeft en de mensheid heeft, als je dat gelijkmatig verdeelt onder de armen, dan zijn we daarna allemaal arm. Dat kan je gewoon uitrekenen. Ik niet, maar er zijn mensen die dat kunnen. Die hebben daarvoor doorgeleerd, die kunnen dat uitrekenen. Zeggen, dan zijn we allemaal arm. Dus ja, zeg het dan maar. En wat zei de Bijbel erover? Moet je de armen helpen? De Heer zei, ja, dat kan altijd nog. Die heb je altijd bij je. Die zullen er altijd zijn. Om wat voor reden ook. Het is natuurlijk niet mijn taak om daar dat soort dingen in te gaan. Maar ja, sommige mensen zijn arm en hebben er vrede mee. Leven lang en gelukkig in armoede. Ik moet er niet aan denken trouwens, maar... Ik ben heel eerlijk, toch? Ja, nee, bijvoorbeeld. Dus, moet ik lopen naar huis nu nog, dus dat gaat niet lukken. Maar maar sommigen hebben er alle vrede mee. En wij worden geacht rijk te zijn, wij Westelingen. En sommige Westelingen denken dan dat de hele wereld, alle mensen zo rijk willen worden als wij. En dat is niet het geval. Bovendien worden ze daar gelukkiger van. Nee, zijn wij dan gelukkiger dan die lui die in armoede leven? Kun je ook niet zo zeggen. En dan wijs ik in de verte zo van ergens anders in de wereld. Maar ik kan net zo goed 100 jaar of 200 jaar terugwijzen. Ook in Nederland, zal ik maar zeggen. Ik heb altijd de indruk gekregen dat in mijn jeugd iedereen arm was. Ja. Dat was misschien ook niet zo, maar toch. En of we ongelukkig waren, die indruk heb ik nooit gekregen. Dus ja, het zijn zulke glimmerige begrippen. Maar goed, u weet wat er van de gemeente in Jeruzalem terecht is gekomen, toch?
En ze verkocht anders toch?
Helemaal niks. Jeruzalem is zelfs verwoest geworden. En voor die tijd moesten ze geholpen worden door de apostelen die in de wijde wereld moesten collecteren voor de arme gelovigen in Jeruzalem. Dat lezen we later, hè? Nou ja, waarna nog de vraag is of het eigenlijk wel op prijs gesteld wordt daar in Jeruzalem. En die indruk hebben wij ook niet gekregen. Niet uit de Bijbel althans. Nou ja, maar hier zijn we aan het begin. Er was niemand die gebrek had. Het ideaal blijft natuurlijk dat wij als gelovigen een beetje op elkaar toezien. Toch? En dat het soms ook wat plechtiger geregeld wordt. Ja, dat komt in hoofdstuk 6 wel aan de orde. Dus we komen er toch wel op terug. Maar er staat dan vervolgens. Er was onder hen niemand die gebrek had. Want zoveel als er bezitters waren van landen of huizen. Onroerend goed. Of roerend goed bedoel ik in dit geval. Bezitters waren van landen of huizen. Die verkochten zij. En brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. Ik denk altijd, dat is dan toch mooi geregeld, want dat wordt dan gedaan met voorkennissen. Jeruzalem zal verwoest worden. Wat moet je met bezittingen daar? Toch? Noem nog zo'n voorbeeld. Jeremia. Maar die moest ergens een koopakte, moest een akker kopen, wat moest hij ook weer? En dan kreeg hij een eigendomsbewijs van. Dat moest in een koker gestopt worden. Ik geloof dat het in de. Moest je dat niet in de Eufraat gooien of zo? Of in het water althans? Of, weet ik veel. Zo van: nee, wij komen terug. En we hebben bezitting als we terugkomen. Het eigendomsbewijs. Maar goed. In ieder geval, daar worden landen of huizen verkocht. en ze brachten de prijs der verkochte goederen. Er zijn altijd economen die dan uitleggen dat je dat beter niet had kunnen doen, want onroerend goed wordt geacht geld op te leveren, bezittingen. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar dat berust op een kapitalistisch systeem. En of dat nou zo bijbels is, dat is ook nog maar de vraag, hè. Doe maar. Niettemin, zij deden dit, legden de opbrengst aan de voeten der apostelen en aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van nodig had. Dat is niet een gelijkmatige verdeling, dat is nadat iemand van nodig had. Daarna is de problematische vraag, wie bepaalt wat men nodig heeft? Want ik blijf erbij dat de ene mens meer nodig heeft dan de ander. En dan heb ik het niet alleen over, zeker, zelfs niet eens in de eerste plaats, over materiële zaken, hoor. Je hoeft toch niet uit te leggen, hoop ik. Ik ben de rest vanavond bezig. Ja. En dan loop ik nog het risico dat u het niet begrijpt, dus dat, omdat u namelijk ook niet meer nodig hebt. Dus ja, dan hebben we voldoende uitgelegd nu. Nou ja. Aan een ieder werd uitgedeeld nadat elk van nodig had. En Jozes, ik heb vanmiddag nog voor de aardigheid, schoot me eens te binnen, heb ik nog even de 6 Nederlandse vertalingen naast elkaar geraadpleegd. Dat weet u, dat is ooit uitgegeven. 6 Nederlandse vertalingen naast elkaar. Als je Bijbel open, 3 kolommen, nog 3 kolommen. 6 Nederlandse vertalingen. Statenvertaling links, NBG rechts. En daartussenin krijg je allerlei andere vertalingen. Obing Brouwer, een Leidse vertaling, Peters Crisius vertaling. Wat heb je nog meer? Hè? Luther. Ja, geloof wel, ja. Nou goed, ik heb ze al nagekeken naast elkaar. De enige die meldt Jozes is de Statenvertaling. De andere 5 gaven allemaal Jozef. En als je dat nou ook nog zou lezen in de oud-Nederlandse letters uit 16 zoveel, dan moet je je bril op hebben om het verschil tussen de F en de S te kunnen zien. Want het is alleen maar dat dwarsstreepje in die letter. Of die half is of helemaal. Dat is het verschil tussen, nee, half, alleen aan één kant of aan beide kanten. Dat is het verschil tussen F en S. Hoe heet dat bier? Leffe, zegt men. Maar het is een misverstand. Het is lesse. En het is de verwijzing naar de rivier, de lessen, waarvan het water gebruikt wordt. Maar wij zeggen hardnekkig leffen, maar het is lessen. En het is dubbelzinnig, want je kan er je dorst mee lessen. Het is prachtig. Ik vind het doodzonde dat die grap weg, die woordspeling zoek raakt. Maar misschien is het toch leuk. Dus nou leg ik u dat een keer uit. Dan weet u dat, hè? Maar goed, Jozes is namelijk de Griekse vorm. Maar het is de naam van Jozef. Dat leidt geen enkele twijfel. Het is Jozef. Ja. Statenvertaling noemt die naam, haalt die naam in het Grieks. Dus dan als er ergens die naam staat, dan zetten ze dat Nederlands als Jozes. Maar het is gewoon de Hebreeuwse naam Jozef. Ja. Jozef, en nou, ik vind het grappig om te lezen, hè? Hoe haastig erachter staat van de apostelen toegenaamd Barnabas. En daarna horen we nooit meer deze naam van Jozef. Wij kennen Barnabas. Alleen als we hem daarna tegenkomen in, waar we hem tegenkomen, in Handelingen 13 geloof ik pas weer. Dan dringt Jezus tot ons door dat die Barnabas, dat die Jozef is die een akker had op Cyprus notabene, die hij verkocht had. En, want dat staat hier allemaal, hè? Nou, je vindt het nog enigszins terug doordat deze Barnabas op reis ging. Hij was degene die Paulus terughaalde bij zijn moeder vandaan in Tarsen. Bij wijze van spreken dit, hè. Maar hij was terug naar Tarsen, schoolgeld terughalen. Was hij aan het doen. En toen kwam, na verloop van tijd, kwam deze Barnabas bij hem langs. Hij zegt, kom op Saul, want hij heette nog Saul, Saulus. Kom op, we gaan op zendingsreis. En waar gingen zij naartoe? Zij staken van wal. En ze gingen naar een eiland der zee, namelijk Cyprus. Want daar was hij van afkomstig. Ik geloof dat het erbij staat in Handelingen 13. Maar ja, we zijn nog niet aan Handelingen 13. Maar die Barnabas, dat is deze man, maar hij heette Jozef. Waarom hij Barnabas genoemd werd door de discipelen, weten wij niet. En ik heb nooit de behoefte om dan zelf iets te bedenken. Kijk, als iedereen Jan heet, dan moet je dus iets anders bedenken. Ik heb iemand gekend die heette Wim Griffioen. Die had ook een zus en die was getrouwd met ene Wim Griffioen. En die woonden op hetzelfde erf, boerenerf. Dus er woonden twee Wim Griffioens die elkaar zwager waren op één erf. Die ene die was aankomen lopen, zal ik maar zeggen, met die zus getrouwd. Die werd dus niet Griffioen genoemd. Die werd Boskoop genoemd, omdat hij uit Boskoop afkomstig was. Dus het was Wim Boskoop. En weet je nog? Maar ja, je kent niet iedereen allemaal dezelfde naam. Dat schiet niet op, dus dan krijg je bijnamen. En dat was, dan heb je altijd nog het idee dat mensen gewoon zelf namen geven aan iemand. Zoals de heer tegen Petrus zei, ja, je heet wel Simon, maar ik noem je Petrus. Trouwens, Nathanael. Goed, dan moet ik even zwaar nadenken. Namen, dat is niet mijn sterkste kant, moet ik zeggen. Nathanael, die wordt alleen zo genoemd in Johannes 1. Ik geloof dat hij daarna Bartholomeus genoemd wordt. In alle andere locaties. Waarom? Weet ik dit. Men geeft iemand een naam. En dat is het dan. En ik neem aan dat dat in de dorp hier in Klein, we zijn weer in West-Friesland ook het geval. Dus men krijgt een naam en daar raakt men nooit meer vanaf. Zo gaan die dingen. Maar deze heette Jozef. Maar u weet waar dit over gaat, hè? Als iemand Jozef heet, verdwijnt hij van het toneel. Met naam en al. De eerste Jozef is daarna te volgen, hoewel hij ook een andere naam krijgt. Want die heet dan Zafnat Panea. Toch? Ja. Maar goed, die blijft bestaan. Maar al die andere Jozefen in de Bijbel verdwijnen ook van het toneel. Inclusief natuurlijk Jozef van Nazareth. Die komt één of twee keer, zal ik maar zeggen, en dan zijn we hem kwijt. En zo gaan die dingen. En dat is natuurlijk, dat weet u langzamerhand, omdat Jozef de naam is van het eerstgeboorterecht. Nou ja, omdat de eerste Jozef het eerstgeboorterecht meekreeg. Maar dat is de zaak, de naam Jozef, eventueel die van Efraïm, maar de naam Jozef roept dat beeld op van het eerstgeboorterecht en de beloften dien aangaande. Maar die verdwijnt van het toneel, omdat het betrekking heeft op de 10 stammen van Israël, onder aanvoering van de stammen Jozef, dat wil zeggen Efraïm en Manasse. En die zijn van het toneel verdwenen. En dat is wat uitgebeeld wordt. En als je vraagt, maar waar zijn die dan? Dan zeg ik, op een eiland der zee. Oké, op een eiland in het westen. Met dank aan de vertaling in Jesaja. Kypros. Cyprus. Ja. Van het Hebreeuwse kafar. verzoening, bedekking. In het Nederlands koper. Daar is het naar genoemd, hoor, omdat de koper in de grond zit enzovoort. Neemt niet weg dat het Hebreeuwse woord kafar is. Maar goed, misschien hebben we het daar nog over. Hij is bovendien één leviet. Ik zei niet dat hij geen Jood is, hè. Jozef van Nazareth was ook een Jood. Maar dan toch met een naam die niet uit Juda stamt, maar uit de stam met het eerstgeboorterecht. Jozef. Dat is van belang dat we dat zien. Geldt natuurlijk ook voor Jozef en Arimathea, die ook plechtig geïntroduceerd wordt in alle evangeliën, maar daarna nooit meer genoemd wordt, hè. Hij verdwijnt. En de vraag is altijd waar naartoe? En het antwoord is naar een eiland, de zee. Een eiland in het westen. Waar je tot vandaag zijn graf kunt bezoeken. Vooral zoeken, want ze slepen het nogal eens heen en weer. Maar dat, ja. Maar dat terzijde. Dat is Jozef. Die, van hem wordt er specifiek vermeld dat hij een akker had. Akker, ja. En verkocht. Alzo hij een akker had en verkocht. En bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. Dat heette eerst nog de voeten. Het heette daar ook de voeten der apostelen in vers 34. Dat wil zeggen, stel het aan hen ter beschikking. Ik moet er meteen bij zeggen dat hij die akker ook echt niet meer nodig had, zal ik maar zeggen. Want de man komen wij tegen als zendeling, als missionaris, als zendeling. Niet dat we hem uitgebreid volgen, maar hij is de mentor van Paulus. Nou ja, van Saulus, die waar Barnabas bij is, Paulus wordt. En tegelijkertijd, als de naam Saulus vervangen wordt door Paulus, tegelijkertijd wordt de volgorde van de namen omgewisseld. Want daarvoor was het Barnabas en Saulus. En ineens is het Paulus en Barnabas. En de wisseling vindt plaats op Cyprus. Hebben we die nog? Het is een prachtverhaal, maar we komen er nog wel op terug. Het betekent min of meer automatisch, dan bent u vast voorbereid, dat als ze hierna ten tonele gevoerd worden, Ananias en Safira, waarmee het slecht afloopt, terwijl die toch ook gewoon de akker verkochten en het resultaat aan de voeten van de discipelen leggen, dat u begrijpt dat het daarbij gaat niet over Jozef, maar over Juda. Niet over de 10 stammen, maar over de 2. Dat is de samenhang van deze hoofdstukken. Die geschiedenis van Ananias en Safira staat niet op zichzelf. Die staat tegenover die van deze Jozef. Maar Jozef wordt vergeten. Deze ook. U weet wel. En hij vergat Jozef, staat er dan in Genesis. En dat gebeurt hier ook. Nou ja. Dus ik meld het maar even, dan kunt u erover nadenken. Maar hebben het de volgende keer weer over. Want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, voor de rijkdom van uw woord. En voor die kracht die daarin is gelegen. Die kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En wij danken u dat dat woord ook zijn uitwerking mag hebben in onze harten, in ons gemoed en daarmee ook in ons praktische leven. Wij danken u dat we onze hoop mogen stellen op wat u beloofd hebt. En in bijzonder op die betere beloften van het nieuwe verbond, waardoor wij onze hoofden ook opwaarts mogen richten, omdat vandaar onze verlossing komt en vandaar zal verschijnen de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u daarom ook dat we vanavond hier bij elkaar mochten zijn om ons bezig te houden met deze woorden zwart op wit gedrukt, maar niettemin levend en krachtig, omdat ze ons spreken over u en uw werk in verleden, heden en toekomst. En als uw kinderen hebben we alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij. Vul ons met uw geest en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.